Welkom bij Radio Maria.
Het zorgportret. Radio Maria bezoekt de woonzorgcentra. U gebracht door Joris.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, voor deze uitzending van het Zorgportret. In het afgelopen jaar was Radio Maria voor de uitzendingen van het Zorgportret te gast in 8 verschillende zorginstellingen. In de vorige uitzending heeft u het eerste deel van de terugblik kunnen beluisteren van al deze ontmoetingen. In die tweede deel keren we terug naar onze ontmoeting met huisarts Inge Noppen. We laten ook enkele personen terug aan het woord die we mochten ontmoeten in Woonzorgcentrum Sint-Josef in Münsterbeelze. Voor de uitzending van de maand mei waren we te gast in Dienstencentrum Sint-Oda. Uit deze uitzending laten we bewoners Bart en Nela opnieuw aan het woord. Na deze uitzending hebben we 2 uitzendingen gewijd aan ons bezoek aan het Algemeen Ziekenhuis van Turnhout. We hadden er een ontmoeting met de medewerkers en vrijwilligers van de pastorale dienst, met verpleegster Louisa, die werkt op de oncologische eenheid van het ziekenhuis, met verpleger Joren, die werkt op de palliatieve eenheid, en met vrijwilliger Charles, die werkt op diezelfde eenheid als vrijwilliger. Voor de uitzending van maart waren we te gast in de huisartspraktijk van mevrouw Inge Noppen in Zogge, een deelgemeente van Hamme, nabij Dendermonde. We spraken met haar af voor een gesprek en gingen nadien mee op huisbezoek bij Marcel en Hilda. We laten nu een stukje herbeluisteren uit het gesprek dat we met haar hadden in de huisartspraktijk.
We zijn hier in je dokterskabinet. U bent hier in een landelijke gemeente. Kan je jouw praktijk een beetje voorstellen?
Ja, ik heb zeker een zoals elke huisartspraktijk, een heel gevarieerd publiek. Wat ik hier natuurlijk op de buiten heb, is iets meer de boerenmensen. Niet de echte stadsmensen, dat zien we hier natuurlijk niet. Maar we hebben hier wel we zien hier ook in Hamme alle culturen. Heel veel buitenlandse mensen, van buitenlandse origine, ook veel in de praktijk. Alle leeftijden, alle klassen, we zien eigenlijk. De huisbezoeken zijn vooral bij de chronische patiënten, noemen wij dat. Dus eigenlijk de oudere populatie die niet meer tot in de praktijk kan komen. Waar wij om x aantal weken gaan, dat kan om de 4 weken zijn, om de 6 weken gaan. Meestal is dat dan voor een nazicht en medicatievoorschriften.
Een klein dorpje. Zo'n dorpje heeft waarschijnlijk zijn eigen sfeer. En kan je daar iets van terugvinden in de praktijk?
Ik zit hier in een deelgemeente van Hamme, in Zogge. Dus hier voelt je duidelijk dat iedereen kent. Is dat heel gemoedelijk. Dus dat gaat heel vlot. Ik werk ook in Hamme Centrum, hè. Dus ik kom ook in het grote dorp. En daar is die sfeer inderdaad anders.
Wat zou je kunnen opnoemen als belangrijkste uitdagingen als huisarts op dit moment?
Toch een goede zorg kunnen aanbieden. Bereikbaar blijven voor de patiënt is ook wel heel belangrijk. Hè. Dus daar streven wij binnen onze praktijk naar. We zijn trouwens met 5 artsen die samenwerken met een secretariaat. Wat dat moeilijk is, maar je hoort het op vele vlakken. Hè. De werk-privé-balans in evenwicht proberen houden. En toch je werk goed willen doen en er altijd of zoveel mogelijk te willen zijn voor de patiënt.
En heb je daar zelf in de loop van de jaren een antwoord of een oplossing voor gevonden?
Door samen te werken met collega's, ja.
Toch wel. Dus dat is een initiatief geweest waar je dan aan meegewerkt hebt?
Heb ik de opleiding gevolgd tot praktijkopleider. Om huisarts in opleiding te kunnen opleiden die in de praktijk komen. En zo is afgelopen jaar de tweede huisartsenopleiding bij ons geassocieerd. En is er een nieuwe huisartsenopleiding ook gestart voor een opleiding. Dus we zijn nu met 5 intussen.
En die zijn allemaal hier begonnen? Of?
De oudste dame, die en de vele niet. Maar de 2 anderen zijn hier ooit
als stagiair begonnen.
Als stagiair begonnen en zijn gebleven.
Ja. En ze hebben zich dan in de buurt gevestigd en zijn nu eigenlijk je naaste collega's.
Ja, zijn onze collega's. Okay. Ja.
Zijn er ook soms moeilijke situaties geweest?
Ja, wat als huisarts weet je nooit als de dag begint hoe dat ze eindigt. Je moet de hele dag door flexibel zijn. De hele dag door verandert je agenda. Gaat die vol? Die gaat niet altijd vol, maar je kunt altijd een dringende oproep krijgen. En dat is vaak moeilijk. Hè? Soms moet je heel snel kunnen ageren, snel handelen, alles kunnen laten vallen. En dan ook, ja, kom je heel ernstige dingen tegen. Hè? Dat gebeurt. Hè? Iemand stervend moet begeleiden of een zeer ernstige diagnose moet gaan vaststellen. Dat is niet die dringende zaken. Hè. Maar als je een slecht nieuwsgesprek moet doen, iemand moet melden dat hij kanker heeft, ja. Dat zijn moeilijke dingen.
Moeilijke
dat
situatie,
blijven
ja.
moeilijke dingen. Wat ik ook altijd heel moeilijk blijf vinden, is mensen begeleiden in een depressie of die zo uitzichtloos zijn. Of suïcidale gedachten hebben. Dat vind ik altijd zeer moeilijk om die mensen de juiste woorden te vinden voor die mensen, om die mensen terug te kunnen raken of de zin van het leven terug te kunnen geven. Dat vind ik echt een moeilijke opdracht.
Want die verwachten wel heel veel van u op dat moment.
Die verwachten veel. Je zit als arts ook met de angst van hopelijk gaan ze toch maar niet de stap zetten tot zelfdoding.
Ja.
Soms zit het zo diep en moet je ook andere zorgverleners inschakelen of moet je ze laten opnemen. Hè? Je moet dan als arts dat inschatten.
Ja.
Waar is het hier? Het gevaar is nog veilig dat hij naar huis kan of niet. Hè? En dat vind ik heel moeilijk, beslissingen om te nemen.
Ja, dat zal wel. En je bent daar dan op dat moment waarschijnlijk ook helemaal alleen voor. Voordat je mensen inschakelt, moet je al een inschatting maken. Ja.
Er zit soms de enige persoon bij wie dat ze hun verhaal doen, hè?
Ja, ook nog, ja.
Ligt alle verwachtingen liggen bij jou als arts dan.
Ja, en dan voel je wel een beetje zo, dokter, degene die leven en dood in handen heeft.
Ja, een beetje wel, ja.
Ja. Ja, gevaarlijke situaties, noodgevallen. Zijn er ook grappige gebeurtenissen geweest op die vele jaren?
Er zijn grappige gebeurtenissen geweest, ja. Ja, onlangs heb ik daar een boer uit de wei moeten gaan halen. Een oude meneer die dementerend was, was thuis weggelopen en zijn vrouw belde mij in paniek dat haar man weg was en dat die man niet terugkwam. Dus ben ik naar die vrouw gereden van, kijk, kan ik helpen zoeken? Nee, zei ze, ik heb u ook nodig.
Het was dan ook voor haar zelf, ja.
Maar toen kwam er een buurvrouw aangefietst en die zei, André zit daar in de wei en hij geraakt niet recht.
Ja.
Maar het was hard aan het regenen en die buurvrouw op de fiets zei, dokter, op die schoentjes zou ik niet meegaan. Dus heb ik de laarzen gekregen van André. Maar ik zette de eerste stap in de modder en die waren zo lek als iets. Maar ja, het doet er niet toe. Tot bij André kon gelukkig nog stappen, maar ja, een hele wei door. Die paarden liepen in de wei, die zaten constant in mijn kap te bijten. Dat is echt een grappige toestand. Maar oké, André is veilig thuis.
Dat is veilig thuis. En de mevrouw was dan gerustgesteld en haar probleem was dan misschien daarmee ook al opgelost? Of?
Ja, maar het probleem is, daar was het probleem dementie. Man die dementeert en de vrouw die er heel moeilijk mee om kan. Toch wel een moeilijke thuissituatie. Maar ja, dat zijn zo van die anekdotes die gebeuren die een keer... Wel grappig, ik kon er echt goed mee lachen eigenlijk.
Inge, waarom heb je gekozen voor een beroep als huisarts?
Dat is eigenlijk al van mijn 16 dat ik dat wilde doen. Ik heb zowel een nonkel als een tante huisarts, die mij waarschijnlijk wel geïnspireerd hebben als kind. Maar eigenlijk wilde ik naar de derde wereld, wilde ik naar het buitenland. Artsen zonder grenzen of zo. Ik heb dan tijdens mijn studiejaren Anthony leren kennen. En die is bio-ingenieur. En eigenlijk was ons plan ooit naar Zuid-Amerika te trekken. We hebben zelfs Spaans beginnen leren.
Ja.
Om daar in een project te stappen. Maar we zijn nooit...
Nooit zo ver
nooit weggeraakt. Ja. Omdat ik eigenlijk mijn stage wilde doen. Ik zeg, ik moet mijn diploma volledig hebben voordat ik vertrek. Stage beginnen doen, maar dan is ons Marieke geboren. En dan heb ik hier aanbod gekregen van een collega om bij haar te beginnen. En dan zo ben ik eigenlijk niet meer weggeraakt.
Ja. Het leven was vlug.
Ja.
Helemaal vol.
Ja.
Maar je hebt er wel voldoening in?
Wel heel veel voldoening uit mijn job.
Ja. Je werkt als huisarts in teamverband, in een groepspraktijk. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk?
Ja, we zijn een beetje een uitzonderlijke situatie, want we werken op 3 plaatsen. Met 5. Dus ik werk op 2 plaatsen. En de huisarts in opleiding werkt op 3 plaatsen. We werken heel nauw samen. We hebben 1 secretaresse, 1 medisch dossier. En we zitten wekelijks samen. De maandagmiddag eten wij samen een boterham. Delen wij over speciale dingen van patiënten dat we moeten weten van elkaar. Leggen we vakantieperiodes vast. Bespreken we financiële zaken als dat moet gebeuren. Dus we hebben een heel nauwe samenwerking, maar toch elk een beetje apart. We hebben ook elk onze eigen patiënten. Maar tijdens afwezigheden verplaatsen de patiënten zich naar de andere. Dus dat gaat eigenlijk heel
dus
goed.
Dus je hoeft niet altijd beschikbaar te zijn voor de patiënten.
Nee,
je kan ook rekenen op,
de andere.
Op vervanging.
Ja.
Dat is heel belangrijk, denk ik.
Ja. En ook een collega die het dossier volledig heeft. Hè.
Ja.
Dat is heel belangrijk. Ja. Hè? Ja.
En dat is waarschijnlijk allemaal makkelijker geworden met het internet en zo.
Dat is allemaal digitaal. Ja. Zeer gemakkelijk, ja.
Ja, je bent ook gelovig. En dat is natuurlijk belangrijk voor onze radio. Is het geloof ook, speelt dat ook een rol in je werk als arts?
Mijn werk als arts, ik denk dat het ergens wel voedt om proberen goed te doen. Hè? Om ook het goede in elke mens te blijven zien.
Ja.
Hè? Want je hebt heel veel... Die karakters van de mensen speelt toch enorm mee. Ook in de manier hoe dat ze omgaan met hun ziekte. Dat hangt heel veel ook af van hun karakter. Hè?
Ja.
Van hun persoonlijkheid. Hè? Van hun draagkracht en zo. En daar moet je, denk ik, heel veel geduld mee hebben. En ik denk dat daar mijn geloof mij wel wat helpt. Mensen zeggen toch dat ik meestal heel geduldig ben.
Ja.
En heel luisterend ben en... Misschien is dat op die manier.
Ja.
Ik weet het niet.
Ja, ik denk wel als je beluisterd bent dat de ziekte al half minder zwaar is.
Ja.
Als je een keer een verhaal kunt doen.
Ja.
Dat merk ik zelf bij mezelf ook.
Ah ja.
Als ik een keer mijn verhaal kan doen, dat het allemaal al een beetje minder zwaar is.
Ja.
Kan je ook vanuit je geloof bepaalde raad geven aan mensen of een advies geven?
Soms wel, maar ik ga dat misschien sneller doen bij mensen bij wie ik weet die er open voor staan. Ik ga dat niet bij gelijk wie doen, moet ik eerlijk zeggen. Dat niet. Als ik weet die mensen staan er wel open, ga ik daar ook over beginnen. Misschien een keer een gebedje doen of al een keer spreken van een ziekenzalving. Zo op het einde van het leven. Maar dan moet ik wel iets of wat doorhebben als ze er open voor staan.
Ja.
Wat dat mij wel opvalt is dat ik veel gemakkelijker kan spreken met bijvoorbeeld moslims over geloof.
Ah ja.
Op een of andere manier voelen of merken die dat aan mij, ik weet dat niet, dat ik ook gelovig ben en die hebben daar heel veel respect voor.
Ja.
En daar wordt, bij die mensen gaat dat eigenlijk veel vlotter om daarover te praten.
Ja. Misschien omdat dat minder taboe is om over godsdienst te praten dan misschien in onze cultuur.
Leeft bij die moslims eigenlijk ook gewoon sterker dan bij de doorsnee Vlamingen. Hun geloof. Ze zijn daar meer mee bezig dan de doorsnee Vlamingen.
Ja.
Thank you. Voor het kind dat bang is in de nacht. Voor de man die uitkijkt naar de morgen. Voor de vrouw die op een wonder wacht, wil ik zijn. Voor het meisje met de lege schoot. Voor de jongen met de oude ogen. Voor de zwerver in de koude goot, wil ik zijn. Vergeet je schuld en je gebreken. Hier is een huis, hier is een arm, een warme deken. Na elke man, voor de boer die bidt om late regen, voor de clown die zelf niet lachen kan, wil ik zijn. En voor jou die wegvlucht voor het licht, en voor jou met al je boze dromen, en voor jou daar met je ogen dicht.
Van het landelijke Hammen gaan we naar een plaatsje in Zuid-Limburg, vlak bij de Nederlandse grens, naar Münsterbilze, naar woonzorgcentrum Sint-Josef. Het woonzorgcentrum bevindt zich deels op de site van de oude abdij van Münsterbilze, waar zich in 1895 de uit Frankrijk verdreven zusters van Sint-Josef vestigden en er een school en kliniek oprichtten. We gingen er rond de tafel zitten met de campusverantwoordelijke Christel van Bekbergen, zorgkundige Amber en orthopedagoog Raquel. We maakten kennis met bewoonster Maria, met zuster Hildegard en zuster Gislijne en mevrouw Inge Gorissen, die er werkt als assistente van de zusters.
Ik ben Christel van Bekbergen. Mijn taak bestaat er natuurlijk vooral in om de dagelijkse leiding te nemen over de campus. En niet alleen over het woonzorgcentrum, maar ook over de assistentiewoningen, de shelter, die aanpalend aan het woonzorgcentrum gevestigd zijn. Het was een voormalig klooster. En eigenlijk is het woonzorgcentrum in 2006 geopend. Het project is eigenlijk een resultaat tussen twee congregaties. Dat waren de zusters van Sint-Josef uit Münsterbilze en de zusters van Liefde en Barmhartigheid uit Zonhoven. Dus sinds 2004 vormden zij de VZW, de CWZC, de Christelijke Woon- en Zorgcentra, zoals het nu nog altijd noemt. En binnen die VZW hebben we eigenlijk drie campussen, waarvan er twee in Zonhoven. De oudste campus is Campus Heilige Catharina. En dan hebben we nog een jongere campus, het Dorpveld. En wij zijn dan als derde campus hier gevestigd in Münsterbilze. Nu, sowieso, wat wij vooral heel erg opmerken als nieuwkomende bewoners of potentiële nieuwe bewoners komen kijken, is toch ook wel wat het, ja, vanuit het christelijk geïnspireerde, wat hier toch nog wel heel erg aanwezig is. Voelen wij dat mensen ofwel echt kiezen voor ons huis, door die reden, ofwel dat ze liever voor iets modern, iets anders kiezen. Maar het is vooral ja, dat christelijk geïnspireerde dat we toch heel vaak terug horen en het leeft ook nog heel erg. We hebben ook nog we hebben 62 bewoners, het is eigenlijk een kleine campus, Maar daarvan hebben we bijna een hele afdeling waar de zusters van Sint-Jozef nog samen wonen. Zij hebben hier ook een eigen stukje privé dat we toch proberen te bewaren. En dat is onder andere een living, mogen we dat eigenlijk noemen. Een living, een keuken, een wat vergaderruimte waar dat zij nog kunnen samenkomen. En ik denk dat de meerwaarde ook wel is dat we nog zo'n mooie kapel hebben, waar we toch ook nog 3 keer per week een mis kunnen aanbieden aan de bewoners. Onze andere ambitie, denk ik vooral, dat we niet meer alleen vanuit dat zorgaspect willen werken, maar dat we dat wonen en dat leven voor de bewoner toch ook zo aangenaam mogelijk willen maken, wordt ook heel erg aanbevolen om op die 3 pijlers te werken. Het is niet alleen zorg, dat doen we al jaren goed, maar vooral ook dat wonen, dat leven. De bewoner moet zich hier veilig voelen, die moet zich hier aanvaard voelen, die moet met grootste respect kunnen behandeld worden. En eigenlijk, ja, denk ik wel dat we daar heel erg op inzetten. Ja.
Ik ben dus Amber, ik ben zorgkundige in dit woonzorgcentrum. En mijn taak is vooral de verzorging voor de bewoners, dus vooral de ochtendzorg en de avondzorg, wat wij als zorgkundigen doen. En vooral een comfortabel verblijf aanbieden, dat de bewoners zich comfortabel voelen, hun eigen ding nog kunnen doen en het zorgen voor hun huiselijke omgeving.
Dus ik ben Halfeweer Raquel, ik ben 27 jaar en ik ben dus de ochtend in het woonzorgcentrum. En ik vertrek eigenlijk vanuit het concept de kwaliteit van leven. Dus ik kijk vooral naar de verlangens en de behoeften van de bewoners en daar speel ik dan eigenlijk op in. Dus ik kijk ook naar de identiteit van de bewoner en de identiteit staat centraal bij mij. Dus wie de bewoner echt is. Ik heb ook een empowerende basishouding. En dat wil zeggen dat ik dus eigenlijk ook kijk echt naar de krachten van de bewoner. Dus wat zijn de krachten, wat kan de bewoner nog? En daar ga ik ook verder op. Of ja, daar speel ik dan eigenlijk op in. Ik sta niet direct in de zorg, maar ik voer bijvoorbeeld wel ADL's uit. ADL's zijn algemene dagelijkse levensverrichtingen. En dat wil ik zeggen dat we eigenlijk de zelfredzaamheid van de mens eigenlijk gaan stimuleren en maar ja, eigenlijk motiveren en stimuleren.
Ik ben zuster Hildegard Tielkes. Ik ben zuster van Sint-Jozef en ben 90 jaar. Ik heb meer dan 40 jaar van mijn leven in Frankrijk doorgebracht. Vooral in de Puy-de-Dôme. Ik heb steeds in rust- en verzorgingstehuizen gewerkt, maar toen ik ouder werd, voelde ik aan dat ik veel medezusters verloren had. En ik bleef alleen als Belgische zuster in Frankrijk. En dan heb ik toch met pijn in het hart besloten van terug te komen naar België. Maar de aanpassing is zeer moeilijk geweest, dat na 50 jaar verblijf in Frankrijk. Dus ik ben hier in het woonzorgcentrum vanaf 21 februari van verleden jaar. Daarvoor heb ik altijd gewerkt als verzorgster en opvoedster. En dit heeft bijgedragen om een keuze te doen om in te treden bij de zusters van Sint-Jozef. Omdat ik overal zocht een huis of een congregatie die niet in het onderwijs waren, maar wel in de verzorging. En toen ben ik hier in Münsterbeelden terechtgekomen. En dan mijn dag verloopt vrij eenvoudig voor het moment, want ik heb eigenlijk geen werk meer. De hoogtepunten zijn de gezamenlijke gebedsmomenten met de medezusters, de eucharistievieringen en de namiddagactiviteit met alle bewoners. We weten ons goed te houden, we hebben als begeleiding de kinesist, we luisteren naar muziek, Eén keer per week, we puzzelen en spelen samen met het spel Memory. Ik lees zelf heel veel, vooral geschiedenisboeken. En namiddag doen we samen activiteiten met de assistenten. Ik kijk uit naar de lente en de zon, om opnieuw te kunnen genieten van de ochtendwandeling in het park. En dan voor Radio Maria, ik moet zeggen dat ik het niet ken. En dan de sfeer is goed in het woonzorgcentrum, maar ik moet nog wel aan de Belgische nationaliteit.
Mentaliteit.
Dat is normaal als je zo lang in Frankrijk hebt gewoond. Het is fijn dat we als gemeenschap van zusters kunnen samenkomen in het rusthuis. We zijn het rusthuis daar heel dankbaar voor. We zijn immers zusters van Sint-Jozef. Daarom leven we als gemeenschap van de zusters van Sint-Jozef in de grotere gemeenschap van het woonzorgcentrum. Dus dat is een kleine communiteit in een grote.
Ik ben Inge Gorissen. Ik ben zogenaamde assistente van de zusters van Sint-Jozef. Ik ben heel recent nog aangesteld als assistente. De zusters van Sint-Jozef waren op zoek naar iemand die de ouder wordende bevolking een beetje kon bijstaan in dagelijkse noden en behoeften. Zelf ben ik helemaal niet leesgesnoeid in de zorg. Hè. Ik ben architect zedenbouwkundige van opleiding, 35 jaar een eigen kantoor gehad. Maar op 57 jaar, dat is mijn leeftijd nu, voelde ik mij toch geroepen om ten dienste van mensen te staan. Dus ook, en dat houdt dan meteen ook in de zorg. Toen ik die vacature zag, was ik meteen geboeid. Eén, omdat ik ook wel christelijk geïnspireerd ben uiteraard. Maar twee, en dat voornamelijk om ook met mensen bezig te zijn. En dus wat doen wij samen? Wij kijken eigenlijk wat zijn de noden en de behoeften van elke dag. Het is zo dat een zuster geen kinderen heeft. Ze hebben wel familie, er zijn nog heel actieve families. Maar er zijn ook zusters die bijna geen familie meer hebben. Of familie die al ouder wordt en die zich ook niet meer kan verplaatsen. En dat was meteen ook de trigger van de raad van de zusters van Sint-Jozef om te zeggen van wij zouden eigenlijk dagelijks iemand moeten hebben die de zusters bijstaat. Dus ik ga met hun op ziekenbezoek naar de dokter. Ook materiële dingen kopen als ze nieuwe kleren moeten hebben. Eigenlijk alle kleine en grotere noden van de dag. Er voornamelijk ook zijn, luisteren, een luisterend oor. En dat doen we samen met het zorgpersoneel van het woonzorgcentrum ook. Ik heb geen medische taken, want ik ken daar dus niets van. Hè. Maar het is vooral luisteren en ook samen gezelschap spelen. Er zijn ook zusters die niet meer goed zien, dan kunnen we al eens voorlezen. Het zit hem echt in alle kleine dingen van elke dag. Wij zijn een gemeenschap van 11 zusters die in deze grote gemeenschap van het woonzorgcentrum wonen. Het is heel belangrijk dat wij ons als gemeenschap niet afzonderen, maar integreren in dit huis. Want wij krijgen de faciliteiten om ook onze spiritualiteit en identiteit te behouden. En dat is zo mooi, hè, dus die historiek. De spirit van het klooster, zoals Christel al zei, die hangt hier nog. En die identiteit, die mogen de zusters ook elke dag beleven. En alle bewoners doen daar ook aan mee. Het is dus niet de bedoeling dat wij ons hier afzonderen en een eigen gemeenschap vormen. De activiteiten van het woonzorgcentrum, die het woonzorgcentrum organiseert, die staan één op het to-do-lijstje van de dag. Maar er zijn natuurlijk ook bepaalde feesten, gelijk het feest van Sint-Jozef, wat recent achter de rug is. Dat vieren we dan samen in kleinere groep. Dan mogen wij van het rusthuis zelfs in het cafetaria een eigen feestmaal organiseren. En ja, dat is altijd heel sfeervol en daar zijn we het rusthuis ook heel dankbaar voor. De zusters die hebben ook heel hun leven ten dienste gestaan van anderen. En daar hebben ze het soms moeilijk mee, net zoals alle bewoners, denk ik. Hè. Als je moet loslaten en dingen achter je moet laten. Hè. Hildegard zegt net dat ze het moeilijk heeft Ze heeft 50 jaar in Frankrijk gewoond, ze komt terug in Limburg. Ja, dat is aanpassen.
En ik heb in Antwerpen gewerkt. Ik heb 30 jaar in Antwerpen gewerkt als verzorgster. En met het stadsleven, daar heb ik genoeg van. Dat is niks meer voor mij. Altijd heel graag gedaan, ja.
En in Racoeur ben je ook geweest, hè?
In Racoeur, toen was ik met pensioen. En toen ben ik naar Racoeur gegaan. En Racoeur ligt achter Landen. En daar ben ik 17 jaar op pensioen geweest. En daar deed ik ziekenzorg, het ziekenbezoek aan huis. Zo, hè.
Dat was uw taak daar?
Dat was een taak, maar die deden we dan. Ja, dat was met een oudere zuster nog, die ook hier is nu. En dat deden wij ziekenbezoek.
Dat is ook Franstalig?
Franstalig.
Ja, ja.
De zusters van Sint-Joseph die komen eigenlijk van Frankrijk, dus in Clermont-Ferrand. Ze hebben daar ook allemaal 2 jaar minstens hun noviciaat gedaan. En het is vandaar, en je moet je dat voorstellen, een jong meisje van 16 van Limburg, dat nooit ergens geweest is, buiten, onder de eigen kerktoren. Zij nu niet, zij was van Lommel, hè, maar zij moesten eigenlijk allemaal 2 jaar in opleiding in Frankrijk. En dan zagen ze ook 2 jaar hun familie niet. En ja, ze kenden de Franse taal ook niet, maar daar hebben ze die wel tot in de puntjes geleerd. En daar moeten we soms ook mee lachen. Zuster Hildegard, die begint ook heel vaak in Frans. Als je 50 jaar in Frankrijk hebt gewoond, ja, dan is dat op uw nieuwe moedertaal geworden. Het dialect van uw geboortedorp zit je wel niet vergeten. Hè?
Mijn onkel is in haar dorp 20 jaar burgemeester geweest.
Ah ja, en voilà.
En dan kan ik haar stem als ze voorleest. Ja. Echt, hè. Dus de nichtjes van mij, hè. Dus, ja. Dezelfde stem, hoor ik dat.
De wereld is klein, zoals ze zeggen.
Ja, ja. Want ik heb haar ook gevraagd of ze Belgisch was. Om dan de naam gehoord. Ja, zegt ze. Ik ben een koude. Toen ging dat voor mij af. Ik heb het verteld van mijn onkel. Ja. Maar zij kende haar. Dus mijn onkel natuurlijk.
Maar het zijn inderdaad wel allemaal zusters van hier in de buurt die dan toch wel uitgezonden zijn ten velde om ten dienste te staan van de maatschappij.
Ja, en vooral in de zorg.
Op de zorg
en onderwijs, ja.
Welkom terug, beste luisteraars, voor deze uitzending van het Zorgportret. Bij onze terugblik op de uitzendingen van het voorbije jaar zijn we gekomen bij ons bezoek aan Dienstencentrum Sint Oda. We werden er verwelkomd door mevrouw Ellen Schuurmans.
Sint Oda is dus echt een voorziening voor mensen met een ernstige type mentale beperking, meestal ook meervoudige beperkingen. Op het terrein hebben we ondertussen een 200-tal bewoners zitten. We hebben een aantal buitenhuizen, de Vloeter, de Adelberg en de Haag. Die zijn gelegen in Overpelt, Lommel en Hamond. En hier op het terrein zelf, hier in Overpelt, is het echt wel een bekende locatie eigenlijk voor iedereen. Het is richting Kleine Brogel, maar we zitten wel in Overpelt.
Als ik het zo zie, hier wordt nog aan bijgebouwd, hier wordt gerenoveerd. Een huis met een lange geschiedenis.
Dat klopt. Volgend jaar vieren wij onze 60ste verjaardag. Mia en Gilbert Seresia zijn onze stichters, helaas alle twee overleden. En Mia hebben we nog maar recent af moeten geven. We noemden ons het ook Mama Mia. Dus dat is echt wel een icoon hier in Sint-Dora. En ook voor VZW Stijn, de overkoepelende koepel waar wij onder horen. Ja, dat is wel jammer dat we ondertussen geen van onze stichters meer bij ons hebben.
En hoe is het dan allemaal begonnen?
Ja, het is eigenlijk begonnen omdat Mia en Gilbert Seresia een kindje hadden met een beperking, ook meervoudig beperkt. En die is geboren 60 jaar geleden en eigenlijk was er geen opvang voor. En daarom heeft Mia en Gilbert eigenlijk, hebben ze gezocht naar een voorziening die ze niet vonden. En daarom ook is Sint-Dora eigenlijk gestart. Het is hier gestart op dit terrein. Ze hebben deze grond dan gevonden. En ze zijn aan de slag gegaan met indertijd nog de zusters. De zusters hebben hier de eerste zorgen toegediend aan de eerste bewoners.
En dat was 60 jaar geleden. En ondertussen is het, ik zou het niet zeggen volgebouwd, want er is enorm veel ruimte. Maar er staan toch heel wat gebouwen.
Ja, dat klopt. Ons terrein is 14 hectare groot. Dus het is inderdaad wel een hele oppervlakte. En ondertussen zijn de eerste gebouwen die Sint-Dora heeft rechtgezet, zijn ondertussen alweer afgebroken. Ondertussen hebben al onze bewoners nieuwbouw. Wat wil zeggen dat iedere bewoner eigenlijk een ruimte heeft van, denk ik, nog geen 10 jaar oud. Dus, en de laatste bewoners zijn juist voor corona in de nieuwbouw gegaan.
Sint-Oda is een dienstencentrum voor mensen met een complexe, vaak meervoudige beperking. De communicatie met de meeste bewoners van het dienstencentrum is non-verbaal. Een hele uitdaging. We waren blij om kennis te maken met Bart en Nele. We laten hen vandaag opnieuw aan het woord. Ze wonen beide in het buitenhuis van het dienstencentrum dat de naam De Vloeter meekreeg.
Ik ben Bart van De Vloeter.
Ja, Bart, jij woont hier al lang?
Ja.
Kan je een beetje vertellen hoe een dag hier zoal uitziet?
Dat begint hier met programma's in de voormiddag. Fietsen, wandelen, zwemmen, winkelen, daar ga ik al niet mee naartoe. Hè.
Iets drinken,
ja.
Ja, ik denk dat het voor de luisteraars wel interessant is om een beetje te horen hoe dat het hier uitziet. Want je spreekt over sporten en het is hier echt wel de plaats om te sporten. Hè?
Ja, ja.
Kan je de omgeving een beetje beschrijven?
Ik kan de omgeving een beetje beschrijven door te zeggen van, ik kom maandagavond kom ik zwemmen.
En hier is een zwembad hier in de buurt, hè?
En op Sint-Oda zelf, ja.
Ja, dus je moet je niet ver verplaatsen?
Nee.
En dan de andere dagen, dan doe je ook sport? En dat kan je ook allemaal op terrein doen?
Dat doe ik in Overpelt, hè. Dus eigenlijk een buitenhuis van De Vloeter, die gaan dan met iedereen wel wandelen.
Ja, 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 ja. Misschien kan je een beetje vertellen wat je tof vindt?
Ik vind een muziektherapeut, dat vind ik ook wel tof. Eigenlijk gelijk Davy, de muziektherapeut, die komt hier elke woensdag muziek maken. Dat is zo liedjes zingen, dat is zo gelijk muziek maken en gelijk de Rocky Band. Michel de muziektherapeut, Davy de muziektherapeut, ja.
En heb je favoriete muziek?
Ja, ik weet niet of jullie het orkest kennen van André Rieu.
Ja, zeker.
Dat vind ik ook wel fijn om kijken, om te luisteren.
Dat is vooral luisteren dat je doet?
Ja.
Of ook bewegen daarop?
Nee. En zingen ook.
Ah ja, ja, ja. Krijg je daar dan les voor?
Nee. Ja, ik krijg daar wel repetitieles voor uiteindelijk. Hè.
Ja, ja. Ja, en jullie wonen in groep?
Wij wonen in groepen van 8.
Elk in een apart huis of is dat bij een groot huis?
Vloeter 1, dat is beneden en boven is Vloeter 2.
En hoe valt dat mee, zo samenwonen?
Ja, dat vind ik wel fijn.
Ja, Dus je woont hier...
13 jaar.
13 jaar, ja. Ja. Ja.
Op de Vloeter, ja. 13 ja. jaar.
En je hebt altijd in hetzelfde huis gewoond?
Ik heb eerst in Ganspoel gezeten, voor blinden en slechtzienden.
Ja, want dat is uw handicap, het slechtzien.
Ja.
En ben je ook eerst naar school geweest?
Tot 20 jaar.
En dat was ook in de buurt hier?
Nee, dat was in Huldenberg. Ik weet niet of je dat weet.
Ah ja, ja, dat is meer de kanten van de radio. Ja,
ja, ja,
ja. Ja, mooi. Dan heb je al verschillende personeelsleden leren kennen.
Ja.
Ja. En hoe valt dat mee?
Dat vind ik ook wel fijn, ja.
Doen ze het goed?
Ja, ja.
Ik kan me inbeelden dat er ook regelmatig wel iets gevierd wordt.
Een verjaardag.
Ja.
Mieke die is vorige maand 67 jaar geworden.
En wie is Mieke?
Mieke Koenen, die is bij mij in de groep.
Ja, ja, het is 67 geworden. Dat was een groot feest.
Ja.
Zijn er zo nog dingen die belangrijk zijn in het jaar, dat jullie samen doen?
Wij doen meestal in de grote vakantie doen we buitenbeenpop. Ik weet niet of je...
Nee, dat ken ik niet. Daar mag je een beetje over vertellen.
Buitenbeenpop, dat is eigenlijk zo'n festival op eind augustus.
En daar ga je met de hele groep naartoe?
Ja. We vertrekken dan tegen 10 uur 's morgens en is tegen 5 uur gedaan.
Dat is mooi. En hopelijk wel altijd met goed weer.
Ja, ja. Ja, ja, ja.
Als jullie zo samen in dat huis zijn, heeft iedereen dan een taak?
De tafel dekken, tafel afruimen. Iedereen gaat naar de wc. Dan tegen 11:30, 12:00 is de etenskar al hier. En de was...
Die doe je ook samen?
Nee, dat doen we niet samen. De was, die komen ze dan halen.
En dan moet je zien dat alles klaar staat.
Ja, ja, ja. Ja, ja.
En dan terug als de propere was toekomt?
Ja, dan terug als de propere was toekomt, dan moeten we die in de waszakken gooien, hè? Of in de waszakken leggen.
Ja, iedereen heeft zo zijn plek.
Ja.
Ja. Gaan jullie soms samen op reis?
Wij zijn in april, zijn we op kamp geweest.
Ja.
Naar de zee.
Naar zee, ah ja, ja, ja. En wat doe je dan zoal?
Dan gaan we wandelingen maken, dan gaan we iets leuks doen, gaan we ofwel terrasjes doen, uit eten, dansen.
Dan wordt het laat.
Ja.
Ben je al eens op de radio geweest?
Ik ben nog nooit op de radio geweest.
En ken je Radio Maria?
Ik ken Radio Maria. Ze hebben daar wel iets over verteld tegen mij natuurlijk. Ja.
En wat hebben ze dan zoal verteld? Kan je daar nog iets over zeggen?
Goh, dan komen ze interviewen, dan komen ze van alles wat doen.
Want zou je weten waarom dat die Radio Maria noemt?
Nee.
Nee. Wel, omdat wij een katholieke radio zijn.
Ja.
En dus ook religieuze programma's brengen. Dus over gebed tot onze lieve vrouw, tot de Maria.
Ja.
En de mis en zo.
Ja, 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 ja.
En dus nu gaan we een uitzending brengen over zorginstellingen.
Ja,
en,
ja.
We zijn heel blij dat we u ook mogen aan het woord laten. Want dat is toch wel onze bedoeling. Om echte mensen aan het woord te laten.
Ja, ja, ja.
Hartelijk dank, Bart.
Ja.
Voor uw bijdrage aan ons programma.
Ja, dat is graag gedaan.
Ja, we wensen u nog een hele mooie zomer en zeker een mooie festivaldag. Bart, jij wou ook graag een liedje voor ons zingen?
Ja, dat ga ik zeker doen. En dat heet Laat de zon in je hart. Van? Winnie Sommers. Laat de zon in je hart. Ze schijnt ook voor iedereen. Geniet van het leven. Want het duurt toch maar even. Laat de zon in je hart, ze schijnt toch voor iedereen, geniet van het leven, want het duurt toch maar even. Wow.
Heel mooi gezongen, en dat helemaal a cappella, wauw.
Ja, maar het is ook fijn zo, om hier op de groep te zijn.
We hebben kennis mogen maken met Bart, en nu gaan we graag luisteren naar een andere bewoner?
Ja, ik Niel Korsjes, gemeente Pre. Ik zit op 101 en ik slaap ook op 101.
Ja, je woont in hetzelfde huis?
Ja, Bart.
En hoe lang woon jij hier al?
Ik zelf niet.
Op huisje 1 is hij met Wendy gekomen. En dan is ze verhuisd naar Vloeter 1 eerst. Al 13 jaar.
Ja. Dus jullie wonen ongeveer al even lang in hetzelfde huis.
Ja.
Kan je zo'n beetje vertellen wat je graag doet?
Ja, ik heb vroeger paard gereden bij die. Ik luister heel graag naar muziek. En ik praat ook veel. En ik drink ook veel.
Alcohol?
Niet geen alcohol, dat niet. Dat durf ik niet. Maar ik kan wel goed praten, dat wel. Ik ook graag drink op café.
Wat doe jij allemaal bij Els?
En koken. En knutselen. Doe ik ook graag, heel graag, bij Els.
Jullie hebben elk je eigen kamer, veronderstel ik?
Ja.
En mag je die dan inrichten? Wat kunnen we daar zoal vinden in je kamer?
Kleren. Heel kleren.
Heb je ook foto's?
Foto's hebben heel veel. Van mijn eigen deurde.
En van wie ben jij heel hard fan? Wie kijk jij heel graag op tv? En heb je ook spullen van op jouw kamer?
De kampioenen. Daar luister ik graag naar.
Als je doorstaat, kom naar het water. Kom als je niets meer te geven hebt.
Kom als je niets meer te winnen hebt, kom tot Hem.
deze bron is voor iedereen. Kom.
Beste luisteraars van Radio Maria, u luistert naar het tweede deel van ons overzicht van de ontmoetingen die we het afgelopen jaar hadden voor de uitzendingen van het Zorgportret. De laatste twee van deze uitzendingen waren gewijd aan ons bezoek aan het Algemeen Ziekenhuis van Turnhout, waar we een ontmoeting hadden met een aantal medewerkers en vrijwilligers van de pastorale dienst, van de oncologische dienst en van de palliatieve eenheid. Uit al deze ontmoetingen laten we u graag het getuigenis horen van Louisa, die werkt op de oncologische dienst van het ziekenhuis.
Louisa, heel hartelijk dank dat je bereid was om even van uw dienst weg te gaan. Of je bent nu in pauze, denk ik.
Ja.
Om tijd te maken voor een opname voor het Zorgportret. Een programma waar dat we graag mensen uit de zorg aan het woord laten. Zowel patiënten als verpleegkundigen, medewerkers. Eigenlijk iedereen die op een of andere manier betrokken is met de zorg. Ja, misschien kan je jezelf een beetje voorstellen.
Ja, hallo. Nog eens bedankt voor de uitnodiging. Ik vind het heel fijn om toch over onze dienst te vertellen en mijn ervaring mee te delen aan iedereen. Ik ben Louisa. Ik werk ondertussen 11 jaar op dienst oncologie. Dat is in AZ Turnhout, Campus Sint Elisabeth. Ik heb altijd heel graag gewerkt. Bij mij is komen werken als belevenis, als... Ik vind het, als mens krijg ik er energie van als ik de anderen kan helpen, zorgen kan bieden. Onze dagindeling verloopt eigenlijk, wij werken op verschillende vlakken. Wij werken met patiënten die dan chemo opgestart krijgen. Die krijgen een chemotherapie. Wij hebben ook mensen die dan complicaties krijgen door hun ziekte of door hun therapie, die dan wat antibiotica beleid of bepaalde medische zorgen nodig hebben. Daarnaast hebben wij ook spijtig genoeg een grote groep mensen die ook voor palliatieve zorgen binnenkomen.
Ja, want u werkt op de afdeling oncologie.
Hospitalisatie, klopt, ja.
Kan u even de eenheid een beetje voorstellen?
Zoals ik zei, het is een kleine dienst. Wij werken met een multidisciplinair team. Dus wij hebben psychologen, wij hebben artsen, onze oncologen, verpleging, sociaal dienst. Het is echt een hele fijne samenwerking dat ik ervaar op ons dienst. Patiënt wordt in totaal benaderd. Proberen een holistische visie daarachter te zetten. Dus een mentale, psychische, spirituele is daar wel heel belangrijk. Meestal denken we het lichamelijke. En als men ziek is het lichamelijke, maar het hangt zo hard samen, het lichaam en het geest. We mogen niet vergeten dat het mens moet in zijn totaal benaderd worden.
Ja, en dus mensen komen voor een bepaalde zorg.
Ja.
Wat zijn zo de zorgen waarvoor men op uw dienst terechtkomt?
Als mensen dan een slecht nieuwsgesprek krijgen, diagnose van kanker, dan krijgen ze hun therapie, chemotherapie. Dat is een van de behandelingen van de kankers. Daarnaast heb je radiotherapie, nog andere soorten therapieën. Bij ons worden patiënten opgenomen voor een langere behandeling met chemotherapie, die dan een paar dagen moeten opgenomen worden. Het zijn meestal zware schema's dat wij geven van de chemobehandeling. Patiënten worden ook goed begeleid, krijgen ook voldoende uitleg, kunnen ook psychologische bijstand en diëtisten kunnen ook geraadpleegd worden. Dus het is eigenlijk het begeleiding van hun therapie, het opstarten van therapie. Soms na het opstarten, als dat goed verlopen is, kunnen patiënten hun therapie verder zetten via het dagziekenhuis. Dat is dan het kortere schema's. Dan kunnen patiënten veel meer tijd thuis doorbrengen. Want soms komen ook mensen die al terminaal zijn of die in palliatieve setting zitten. Soms kunnen ook chemo's gegeven worden voor comfort. En dan is het wel fijn dat patiënt meer tijd kan doorbrengen thuis met zijn familie.
Of kan zijn dat de therapie gewoon heel kort is, dat je gewoon kunnen op een dag ze kunnen eens langskomen, hun therapie krijgen en naar huis gaan. Dus het is heel verschillend. Dus wij begeleiden patiënten echt bij het opstart van therapie of bij de chemotherapie dan, die langer dan één dag duurt.
Ja, want de consequenties van het opstarten van zo'n therapie zijn wel ingrijpend, hè?
Ja, klopt. Wij delen ook altijd mee wat ze kunnen verwachten. Wij geven ook wel aan dat ze altijd bij ons terecht kunnen. Wij proberen ook dat vertrouwensband te creëren met de patiënten. Het is wel heel belangrijk. Het is een lange weg. Chemotherapie krijgen is soms een half jaar. En die patiënten komen en die gaan op een uur creëren een bepaalde band met de patiënten. En het is fijn dat ze ons vertrouwen en wederzijds is.
Ja, want het zijn heel intense momenten voor de patiënt, hè, want die komt op een bepaald moment binnen, die moet een therapie ondergaan en heel zijn leven is eigenlijk overhoop gehaald. Hè?
Ja, klopt. Zowel van de patiënt als van de familieleden. Dat mogen we ook niet vergeten. Nu gelukkig met dat de corona achter de tijd is, krijgen patiënten ook bezoek. Dat is ook een echte ondersteuning voor de patiënten. Dan kunnen we ook met de avonddienst, meestal komen de bezoekers, kunnen wij hun ook te woord staan.
En die band die wordt opgebouwd bij een eerste opname, ja. Maar daar volgen vaak nog andere opnames.
Ja, klopt. Inderdaad, dan volgen soms heb je cyclussen van 5 keren, dus dat is ongeveer elke maand opnieuw dat ze binnenkomen voor een paar dagen. Soms vergeet je patiënten na zoveel tijd en dan helaas als patiënten hervallen, dan kunnen ze nog, dan zeggen ze, ah ja, u ken ik nog van toen, u had mijn eerste chemotherapie opgestart. Dus je blijft wel bij hun bij, dat is een heel belangrijk moment, die goede ondersteuning, die goede hulp die je biedt, die zijn heel dankbaar.
Als je dan zo met de mensen bezig bent, waar ga je dan speciaal op letten? Waar gaat je grootste aandacht naartoe?
Ik probeer gewoon het wil achter te halen van de patiënt. Wij zijn geneigd om zelf zaken in te vullen voor een andere. Dat mogen wij niet doen. Als je dan echt leert luisteren naar de patiënt, dan kun je veel meer beste zorgen bieden. Soms is het wat voor jou het interessante is voor de patiënt, dan niet zo interessant. Ik spreek nu over bijvoorbeeld zware therapie. Sommige patiënten weigeren voor zware therapie en kiezen voor de kwaliteit van hun leven. En elke mens beslist zelf wat kwaliteit voor hun is. Dus daar probeer ik zeker op te letten. Gewoon luisteren, horen wat de andere wil, wat de patiënt wil.
U hebt gekozen op een bepaald moment om in de zorg te staan.
Ja.
Dat is een eerste keuze. En dan heeft u ook gekozen om te werken op de dienst oncologie.
Ja, mijn keuze was vrij snel gemaakt. Ik ben de oudste van 5 kinderen en zorg was zat in mij. Ik heb voor mijn jongere zussen en broer gezorgd. Dat vond ik altijd heel fijn en dat gaf me voldoening. Op een gegeven moment heeft mijn zus zelf kanker gekregen en dat heeft echt gemaakt van, dat zijn echt mensen die ik heel graag wil helpen. Ik wil hun echt op alle vlakken benaderen, niet alleen dat lichamelijke, maar psychisch. Want ik zag in ons gezin dat kanker krijgen niet alleen de patiënt mee geconfronteerd wordt, maar heel de omgeving rondom. En dat was voor mij iets van, ik wil die mensen helpen, ik wil breder helpen, ik wil totaal zorg bieden.
Ja, je hebt al gezegd van, laat de patiënt kiezen.
Ja.
Maar dat is waarschijnlijk ook een bepaalde zorgvraag. Dat de patiënt verwacht van de zorgverlener, hoe dat die met hem die weg gaat.
Zeker als patiënt dan het slecht nieuws krijgt. dan gaan we sowieso psychisch ondersteuning bieden. We geven ook artsen geven ook nooit slecht nieuws alleen. Hè. Dan zijn er iemand van de familielid aanwezig. Die worden ondersteund. Dan geven we even moment dat het nieuws binnendringt, want dat tijd heeft persoon ook nodig. Dan start de arts meestal met het voorstel van de therapieën. Het eindbeslissing is aan de patiënt en dat is dan patiënt die dan keuze maakt van wat wil de patiënt. We kunnen wel allemaal uitleggen de mogelijkheden, maar de patiënt is diegene die de keuze maakt en wij staan achter elk zijn beslissing en wij respecteren het.
Als nu mensen kiezen om niet voor een therapie te gaan, wat kunnen jullie dan nog als zorg aanbieden?
Ja, wij kunnen eventueel comfort bieden. Dat houdt in als er bepaalde symptomen zijn, als we oorzaak niet kunnen wegnemen, dan kunnen we symptomatische behandeling, pijn bijvoorbeeld, dat is helaas het meest voorkomende op oncologie, mensen die pijn lijden, proberen we die pijn dan aan te pakken. Er zijn heel veel mogelijkheden, pijntherapieën, ook aan huis, via dan thuisverpleging, kan ook pijnpomp aangeschakeld worden. Er zijn ook therapieën voor personen die dan niet kunnen eten. Je kunt ook voeding, bijvoeding geven. Je kunt ook thuis op een andere weg dus voeding geven aan de patiënten. Dat zijn allemaal naast het zware therapie, chemotherapie, kun je echt comfortzorg bieden. Dan zijn mensen ook wel goed mee geholpen.
En mensen blijven dan soms vrij lang op de afdeling?
Ja, als hun pijn onder controle is, dan kunnen ze naar huis gaan. Maar wel met een goede begeleiding, met alle informatie en dat ze ook thuis verder kunnen. Tot de pijn op punt gesteld is, ja, dan blijven ze wel even opgenomen op onze afdeling.
Ja, en dan is er... Ja, wordt de zorg overgedragen op een thuiszorg?
Ja, klopt, ja.
Dat is als er perspectief is, maar waarschijnlijk als de ziekte zo ver gevorderd is,
ja.
dan is er ook minder perspectief. En dan is het een andere fase in de ziekte dat er komt en dat jullie ook met de patiënt onderweg gaan. En met de familie misschien ook.
Ja, klopt. Palliatief eenheid, onder andere, is een heel goede eenheid voor patiënten die dan niet naar huis kunnen. Daar kan een patiënt voor kiezen. Of kiezen ze voor met verpleging, thuisverpleging, naar huis gaan en thuis sterven. Of ze mogen ook bij ons verzorgd worden. Dan geven we volledige comfortzorg aan onze patiënten in hun laatste levensfase.
Het is een heel andere manier van zorg verlenen waarschijnlijk.
Ja, klopt. Dat is eigenlijk meer... Daar komt de spirituele ook bij. Want stervende mens, die zit met heel veel vragen. Daar komen ook sociale, psychische zaken heel hard naar boven. Als verpleegkundige is het heel belangrijk om echt heel empathisch te zijn. Gewoon luisteren is voor die mensen ook, betekent ook heel veel, naar hun problemen luisteren, dat ze hun emoties kunnen uiten. Het blijft heel moeilijk.
En waar ontgaan die vragen dan, waar mensen mee zitten op dat moment? Je zegt spirituele vragen.
Soms worden zo vragen gesteld van, ben jij zelf gelovig? Maar met de ervaring denk ik dat het vraag is niet echt... Ze willen het antwoord van uw geloof niet weten. Ze willen gewoon zelf iets daar aanvullen of ze willen door aan u te vragen, denk ik, dat ze zelf daarin zitten en ja, het is moeilijk voor hun te uiten en ze weten zelf niet. Ja.
Ze wil dat je in gesprek brengen, ze wil daarover praten.
Klopt, ja, en dan beginnen ze meestal het vraag van, ben jij gelovig? En dan weet ik van, oké, ze willen daarover spreken, maar niet over mijn geloof, maar over hun eigen na de dood, of er iets is. Dat zijn heel moeilijke, diepe gesprekken dan. Het is ook heel persoonlijk. En van mens tot mens zijn ze heel verschillend. En je kunt niet vooraf al binnengaan en zeggen van, oké, ik ga daar zo'n gesprek doen. En op dat moment zelf komen daar heel veel emoties, heel veel, ja, gedachten, heel veel dinges naar boven. Dus het is toch wel een zwaar gesprek dat je door ervaring wel makkelijker aan kunt, denk ik. Daar moet er ook wel even goed kunnen nadenken. En dat zijn moeilijke gesprekken. Ik kan zelfs het niet beschrijven, zo moeilijk ervaar ik ze.
Is het moeilijk in de zin van dat je het liever niet zou doen?
Nee. Ik wil zeker altijd die gesprekken doen. Ik wil hun bijstaan, ik wil hun opvangen. Uiteindelijk, zij spreken. Het is hun leven en ze willen een geruststelling horen. Ze willen een van, oké, na de dood, het kan toch niet dat het zomaar eindigt. Ze willen van u een beetje geruststelling, van soms willen ze ook het hoop van u horen. Het is heel moeilijk voor sommigen om te sterven. Er zijn ook mensen die volledig voor klaar zijn. Die weten heel goed van, oké, ik heb een mooi leven gehad, hier mag voor mij eindigen. Ik heb alles geregeld, klaar. En dat verloopt wel zeker makkelijker. Maar er zijn mensen die niet kunnen afscheid nemen, die niet kunnen begrijpen dat ze gaan sterven. En die zijn ook bang om te sterven. Die weten ook niet wat er na de dood is, of is er wel iets. En ze willen bij u toch aanvoelen, ja.
En is die onrust, is die voor iedereen hetzelfde of anders, naar gelang dat je gelovig bent of minder gelovig?
Ik denk het opvoeding en ja, dat speelt ook een rol. En het gelovig of niet gelovig zijn, denk ik, daar wel een verschil kan maken, ja.
Ga je daar dan vooral heel professioneel mee om of ga je ook vanuit je eigen overtuiging daarmee om?
Ja, het is... Kijk, blijf zeker heel professioneel, maar we blijven ook heel menselijk. We kunnen ook wel soms traantje laten, we kunnen ook wel soms echt over eigen geloof beginnen praten. Van, kijk, bij mij is dat zo. En dan luisteren ze ook wel graag, ja.
Ja, we hebben het al gehad over je moeilijkheden. Je motivatie, je hebt ook wel voldoening van je werk.
Ja, zeker. Geeft me inderdaad wel heel veel voldoening. Als ik voor anderen iets kan betekenen, kan zorgen. De dankbaarheid van de mensen die ze uiten. En zelfs als je ze ergens tegenkomt, die blijven heel dankbaar. Die blijven u onthouden. En dat geeft je gewoon als mens, weet je, van... Oké, daarom mag je ook bestaan. Om anderen, voor anderen te zijn. Ja, dat is heel fijn, ja.
Ja. Je geeft heel veel, je geeft heel veel zorg. Mensen mogen weten dat je begaan bent met hen. Krijg je ook iets terug?
Dat is die dankbaarheid. Maar in principe, ik verwacht dat ook niet van mens. Als ik het geef, geeft het mij al voldoening.
Ja, ja.
Het is altijd fijn dat ze dat bevestigen. Daar krijg je van energie. Ja. En dan wil je blijven doen, blijven je inzetten, ja.
Je wordt ook geconfronteerd met heel veel leed, hè, lichamelijk leed, ook psychisch leed.
Ja.
Hoe ga je daar zelf mee om? Hoe ga je ook om met het moment van het levenseinde?
Ik heb zelf een geloof van islam. En mijn geloof, dat geeft mij heel veel kracht. Ja. Ik geloof in de leven na de dood. Mijn geloof maakt mij ook een beter mens. Ik probeer zoveel mogelijk goeds te doen voor een andere. En dan denk ik, daarvoor word ik misschien achteraf beloond. Het is zeker wel gesprekken dat wij met de collega's voeren om dat te verwerken, want er zijn heel veel situaties die heel moeilijk zijn, waar wij heel emotioneel van worden. En we hebben een supergoed team en we kunnen bij elkaar terecht. We kunnen echt onze emoties opvangen. Het maakt, op dat manier eigenlijk. We krijgen ook soms een psychologische ondersteuning van de collega's psychologen. Zo blijven wij recht.
Als je leven niet verloopt zoals jij het had gehoopt, als je het anders had gedacht, stil gewenst of verwacht. Als je leven niet zo gaat en je niet ziet waar het om draait, als de strijd je weer bedroeft en je weet niet wat je moet.
Dat hetgeen waarvan je houdt echt van jou zou mogen zijn, zonder zorgen, angst of pijn. En als jij niet meer gelooft dat de lente weer zal komen, omdat alles wat je ziet jou geen zekerheid meer biedt, hoe ga jij er dan mee om? Waar ga jij dan heen? Durf je mij nog te vertrouwen? Of strijd je liever alleen? Ik ben er voor jou, ik sta altijd naast jou. Ik ben altijd om je heen. Je hoeft het alles niet alleen te doorstaan. Ik wil je zo graag helpen, je drager in mijn armen, heel je leven, dag en nacht. Ik ben één gebed bij jou vandaag. Vermand en je bent angstig, dan roep je mij, dan roep je mij, dan roep je mijn naam.
Beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending van het Zorgportret, waarin u het tweede deel kon beluisteren van ons overzicht van de uitzending van het voorbije jaar. We danken u weerom voor het aandachtig luisteren. We wensen u verder een aangename dag en graag tot een volgende uitzending.